Ja, van harte welkom. En leuk dat je luistert naar een speciale editie van Therapie met Stek en Louis. Ja, je hoort mij hier op dit moment. En dat komt omdat ik even de introductie inspreek. Je gaat namelijk luisteren naar de speciale editie van ons live webinar dat we een tijdje geleden opnamen namens de Friesland Zorgverzekeraar. En daarin gaan Jeroen en ik het hebben over miscommunicatie. Nou, die wilden we jullie zeker niet onthouden. Dus hierbij veel plezier met het luisteren naar ons webinar over miscommunicatie.
Ja, we kunnen al wel een beetje in gesprek zijn, toch?
We zijn toch live of niet? We zijn gewoon live.
Zijn we al live eigenlijk?
Ja, we zijn live.
Ja, gewoon. Nou, welkom allemaal.
Ja, welkom.
Leuk.
Ja. Wij hebben het gehaald. Ik weet niet of je ons filmpje hebt gezien. Ja. Daar was enige twijfel en communicatiefout of wij hier tijdig zouden zijn, maar wij hebben het
of
gehaald.
Niet, maar wij hebben het wel voor elkaar gekregen. Geen miscommunicatie dit keer.
Nee. Deze keer niet.
Welkom. Misschien is het leuk om ons even voor te stellen. Ik ben Jeroen Stek. Ik werk als relatie- en gezinstherapeut bij Maarsing en Verstijn. Noem maar ook een beetje theater. Zie ook nog wel individuele mensen. En ik geef veel training over communicatie trouwens.
Is dat zo?
Ja.
Wat leuk.
Ja.
Nou, we hebben gewoon een expert aan tafel.
Ja, dat weet ik allemaal niet. En wij maken samen een podcast en daarom zijn we nu uitgenodigd, toch?
Precies. Ja, misschien ken je mij al. Ik heb eerder webinars voor Samen Fitter gegeven. Ik ben Louis Zantema, GZ-psycholoog met een praktijk in Leeuwarden. En Jeroen en ik maken de podcast Therapie met Stek en Louis. Die kun je ook gewoon lekker terugluisteren.
Ja.
Dit komt er later ook nog in.
Vandaag over miscommunicatie.
Over miscommunicatie.
En meestal doen wij de podcast gewoon een beetje zo kletsen, toch?
Ja, vraag even hoe het met elkaar gaat.
En
eigenlijk beginnen we altijd met een beetje de billen bloot. Hè?
Ja, hoe is het eigenlijk met jouw miscommunicatie?
Ja, hoe ben jij als communicator?
Ja.
Om zo maar te zeggen.
Ja.
En misschien is het wel leuk, want ik heb twee polletjes klaargezet.
Aha.
Dat wij het even hebben over hoe wij onszelf zien als communicator.
Ja, want dat is wel leuk. Dat kun je dan thuis ook even invullen. En er is mooi onderzoek over communicatie. Daar vertel ik zo meteen iets over bij deze twee vragen. Toch?
Precies.
Dat is leuk.
Inderdaad.
En dan moet ik mijzelf scoren op wat vind ik van mijn eigen...
Precies, wat vind je van jouw communicatie, Jeroen? Jij bent relatietherapeut.
Het is maar afhankelijk wie je het vraagt.
Oké. <Okay. laughs>
Ik denk dat als ik het in mijn gezin zou vragen met mijn kinderen en mijn vrouw, dan scoor ik denk ik ietsje lager.
Ja.
Dan dat ik vind dat ik goed kan communiceren als het gaat over training, als het gaat over therapie enzovoort. En ik denk dat ik daar ook wel een of andere training voor heb gehad. Dus meestal lukt dat wel aardig.
Ja.
Maar ja, het is altijd een verschil tussen als je je relaxed voelt en als er een beetje stress is.
Precies.
En als je stress is de miscommunicatie net een beetje eerder aan de hand. Oh. En jij?
Nou, dat is wel grappig. Ik heb daar natuurlijk weer iets over opgezocht. En misschien voor de mensen die ons kennen, ik ben meestal degene die iets meer wetenschappelijk onderzoek erbij pakt.
Ja, en ik
en Jeroen
doe het
is
gewoon,
de man van de praktijk.
De ervaring.
Want er is een goede reden waarom je slechter communiceert met je naasten. Maar daar gaan we het zo over hebben.
Dat gaan we nog verklappen.
Ik vind het lastig bij mij. Ik zou het, denk ik... Ja, ik vind het altijd moeilijk om mezelf goed te scoren, maar ook ik zou mezelf denk ik toch wel een goede 7 geven.
Oh ja, maar we hebben een schaal van 1 tot 5.
Ja, dan zou ik voor de 3 of de 4 moeten gaan, ga ik toch voor de 4.
Ja, ik ga toch ook voor de 4.
Ja. Ja.
En heb je dat ook onder spanning, is dat anders dan onder relaxedheid of maakt dat niet
zoveel? Nee, dat maakt heel erg uit. Ja. Dus er zijn wel momenten in mijn leven dat ik heel slecht gecommuniceerd heb, omdat ik heel erg bang was om afgewezen te worden bijvoorbeeld.
Ja.
Dus dat ik echt wel merkte van achteraf dat je dan denkt, ja, dit heb ik gewoon echt niet handig aangepakt. Maar toen zat ik in de spanning van het moment echt niet lekker te communiceren.
Nee.
Dus ik denk niet dat communiceren iets is wat stabiel is. Hè? Dus die 4 uit 5, nou ja, dat is misschien leuk als gemiddelde.
Het maar beweegt altijd.
Echt wel situaties waarin ik misschien een 10 mezelf zou geven, of die 5. Maar ook wel momenten waarop ik denk, dan val ik een beetje terug in zo'n patroon. En dan is het echt wel een onvoldoende.
Ja, wat is wel grappig. Ik zat nog even te denken. Ik moest ook even aan Watzlawick denken.
Mm-hmm.
Als je het helemaal begint, heb je een zender en een ontvanger.
Precies.
Als je communicatie leert, dan heb je een zender en een ontvanger.
Ja.
En eigenlijk blijft de zender, dus die de boodschap geeft, verantwoordelijk voor hoe de ontvanger het zal kunnen horen.
Nog één keer. Ja, de zender
zou verantwoordelijk moeten blijven voor hoe de ontvanger het zou horen.
Okay.
Want daar zit een groot verschil in. Mijn intentie en wat jij hoort kan zomaar verschillend zijn.
Precies.
Inderdaad. En dan was Watzlawick ook nog zo ver dat hij zei, je kunt niet communiceren.
Nee.
En dat zie je bij stellen ook wel. Hè? Ik ben relatietherapeut. Ja. Dat iemand zegt, ja, maar ik zeg toch niks.
Ja.
Ja, maar dat is ook communicatie.
Dat is ook communicatie.
En het is niet alleen taal, maar het is ook hoe je erbij staat. Ja. En hoe je doet en wat je uitstraalt.
Ja.
En het gaat er veel meer om. Wat ontvangt de ontvanger en hoe hoort hij dat?
Oh ja.
En hoe interpreteert hij dat?
Inderdaad.
Ik denk dat daar ook miscommunicatie gaat eigenlijk veel meer over. Ik bedoel iets anders.
Ja, precies.
En het wordt heel anders gehoord.
Ja.
Nou, daar heb ik in de praktijk wel eens voorbeelden.
Nou ja, gaan we ook even checken. Ik heb de resultaten van de eerste poll binnen. Oh, en de tweede, die staat al aan.
Oh, wat leuk.
Dus mensen mogen alvast de tweede invullen. Het is heel leuk trouwens, want eigenlijk... nou ja, ongeveer 63% van de mensen die scoort een 3 uit 5.
Oké. Okay,
nou, en dan hebben we 8% die geeft zichzelf een 2. 28% een 4. En 1% een 5.
Dus... Kijk, dus er zijn er echt wel meer dan de helft beter, zullen we zeggen. Hè?
Ja, dat is wel interessant.
Dat is wel interessant, ja.
Ja.
En dan ben ik wel benieuwd hoe dezezelfde mensen scoren als het gaat over... Ja, hoe communiceert mijn partner of mijn werk, mijn collega of wat dan ook. Hè?
Het begint er al iets, want hier hebben we het specifiek... Hoe scoor je de communicatie van je partner?
Oh,
en ziet er iets minder rooskleurig
beduidend
uit.
Beduidend minder, hè?
Het valt mee, hoor. Oh. De meesten scoren ook een krappe voldoende. Dus ook de 3 is hier het meest gekozen. Maar je ziet dat slechte communicatie ook wel met stip op 2 staat hier...
Ja.
26%.
Zo.
17% zegt dat is goed.
Ja.
En 4% zegt zeer goed.
Dus uit dat onderzoekje wat ik dit keer wel gelezen heb, blijkt ook dat je heel vaak denkt dat jij zelf wel goed communiceert, maar dat die ander eigenlijk niet zo goed communiceert.
Ja, precies.
En dat heeft ermee te maken dat we soms gewoon Russisch en Chinees spreken.
Ja.
Dat we gewoon zeggen, ja, we kunnen elkaar gewoon niet meer horen. We krijgen heel veel stellen. Ja. Die bij me komen, maar ook wel in teams.
Ja, inderdaad.
Die zeggen, ja, het ontbreekt ons aan goede communicatie. Ja. Terwijl ik denk, nou ja, dat is dan ook de vraag.
Ja, want waar bestaat het dan uit, zeg maar, communicatie? Wat zijn de, ja, wat zijn wat jou betreft de bouwstenen?
Nou ja, kijk, wat ik heel erg merk is dat heel veel mensen het hebben over de inhoud. En dat ze het over het dopje van de tamper staan, noemen we dat altijd maar hebben.
Precies.
Moet het erop of moet het eraf?
Ja,
maar dat het eigenlijk juist in relaties, en of dat nou bij werk is of bij, bij stellen is, dat het veel meer gaat over de betrekking. Wat zeg je eigenlijk in de betrekking of in het proces? Heel vaak zeggen mensen, ja, maar het moet zo.
Ja.
Want dat is toch logisch? Mm-hmm. En het gaat dan over een dingetje.
Ja.
Maar eigenlijk daarmee zeggen ze, ik bepaal. Ik zeg altijd, wie bepaalt dan eigenlijk wie bepaalt?
Ja.
En daar zit heel vaak een onderstroom in communicatie.
Ja. En maakt het dan nog uit of het op je werk is of met je partner of met je vrienden? Zeg je, speelt die dynamiek dan eigenlijk altijd?
Ja, heel vaak zeg ik, mensen doen een probleem overal altijd hetzelfde.
Ja.
Maar het is wel iets genuanceerder. Het hangt natuurlijk heel erg van af hoe goed je iemand kent. Hè? We hebben natuurlijk ook keurige, nette... in de context van ik ken jou niet zo goed, dan ben je heel beleefd. En dan zul je niet zomaar dingen eruit gooien. Omdat je denkt, ik weet helemaal niet precies, ik wil er wel bij horen. Dus ik wil wel een beetje netjes communiceren.
Inderdaad.
Maar als je elkaar goed kent, zie je ook vaak dat de communicatie slordiger wordt.
Ja.
He? Dat je denkt, we hebben al een half woord genoeg.
Ja, inderdaad. Dat valt toch tegen.
Heel vaak niet.
Nou ja, dat is een van die dingen. Want ik zat even te kijken van, ja, wat gaat er nou fout in communicatie. En de mensen die de podcast luisteren, die weten misschien wel dat, nou ja, misschien ik vaak zeg, maar wij beiden wel. Als je een beetje inzicht wil krijgen in nou ja, waar mensen snelle fouten maken, dan moet je weer wat terug naar dat stenen tijd.
Ja, dan moet je nog weer naar het reptiele brein.
Naar het reptiele brein. Ja. We zijn allemaal grootgebracht of je zou kunnen zeggen geëvolueerd vanuit kleine groepen mensen.
Ja.
Dus eigenlijk hebben we een brein dat ontwikkeld is om nou ja, in een groep van 100 mensen ongeveer te functioneren.
Ja.
En heel vaak zie je dus ook dat we... Ja, dat brein is van nature een beetje lui. Dus dat gaat proberen snelweggetjes, schapenpaadjes en dergelijke te nemen.
Een voorspellende...
Precies, inderdaad. Dus ik heb ze even opgezocht.
Ah,
ik ben wel benieuwd of jij ze ook terugziet.
Ik ga het horen.
De eerste had je dus al te pakken. Dat is eigenlijk dat we slechter communiceren en vager bij mensen waar we bekend mee zijn.
Ja.
Omdat we ervan uitgaan dat ze ons beter begrijpen.
Half woord, meer dan genoeg. Ja. En dat blijkt echt niet zo te zijn.
Nee. Is dat en hoe komen mensen dan, want je ziet veel stellen, hoe komen mensen bij jou dan binnen, zeg maar... Maar
nou ja,
wat valt jou dan op als je, weet ik veel, zo'n intake met
zo'n... Nou ja, dus je kunt... Ik zeg altijd, in leven en liefde is er geen waarheid. En we communiceren over dat wat wij denken dat waar is.
Ja.
Hè? Dus je krijgt een soort eigen perspectief.
Ja.
En het is ook heel leuk. Zie je wat je gelooft of geloof je wat je ziet? Hè?
Ja,
precies. Nou, je ziet wat je gelooft.
Ja.
He, dus dat is het gekke.
Ja.
En daarmee krijg je dus dat mensen een soort discussie gaan maken over... ja, maar jij ziet dit toch ook? Of jij vindt dit toch ook? Of dit hebben we toch ergens afgesproken?
Ja, precies.
Nou, dat blijkt heel erg anders zo te zijn.
Ja. Precies.
Dus het, als je dat hoort van de ander, interpreteer je dat op naar je eigen gemak. En hoe jij het eigenlijk zou willen.
Ja.
En daarmee krijg je heel snel toch een soort communicatie mis.
Precies. Fit. Ja, nou ja, die tweede
stuk... Precies, wel mooi.
Ja, zeker. Dus het is denk ik, nou ja, nu al goed, hè, voor mensen die misschien ook kijken van ja, als je denkt van ja, hè, daar loopt het wel eens mis, om erop te letten, ben ik te vaag, hè, of niet duidelijk genoeg bij mensen waarvan ik het gevoel heb dat ze mij begrijpen.
Ja, je snapt dit toch wel.
Ja, precies.
Ja.
En die tweede heeft er wel wat mee te maken. Dat is de illusie van transparantie. En dat is dat mensen eigenlijk het gevoel hebben dat dat wat ze voelen heel duidelijk kenbaar wordt gemaakt. Maar dat als je andere mensen vraagt, ja, wat zag je daar nou?
Ja.
Dat het helemaal niet zo is.
Nee.
Dat was bijvoorbeeld een leuk onderzoekje. Lieten ze heel veel mensen een leugen vertellen of de waarheid. En dan moesten ze zeggen van nou, hoe goed denk je dat andere mensen kunnen zien dat je hebt gelogen?
Ja.
Nou, dan zeggen mensen, nou, dat heeft iedereen kunnen zien.
Ja.
En als je dan, ja, als je dan mensen vraagt, dan zegt ongeveer een kwart zo van nou, ik denk dat hij heeft gelogen. En dan gokken ze het ook nog vaak.
Ja. Ja, dus je krijgt eigenlijk, doordat je zelf contact hebt met je eigen leugen, je voelt en je weet, hier zit ik gewoon wat te doen. Maar aan de buitenkant kan het er heel anders uitzien.
Precies.
Toch?
Ja.
Ja. Dat is bij overspel ook wel een mooie, hè? Dus dan heb je een stel en een van mij is vreemd geweest. En je merkt ook altijd van, ik heb altijd wel wat gevoeld, hè? En dan komt het eruit.
Ja.
Maar hij bleef communiceren dat er niks aan de hand was, of zij.
Ja, hè? Precies.
En dan
inderdaad.
Blijkt het toch dat je denkt, ik weet het niet.
Nee. Dan hebben we nog de ego, bias.
Hè, dus. Vertel.
Dr. Freud.
Ah, gaan we weer terug naar Freud.
Nee, dat valt mee. Maar dat is eigenlijk, en die is, herken ik ook wel, dat je eigen kennis, dat vind je normaal.
Ja.
Dus daar ga je niet heel uitgebreid over nadenken. Dus als je communiceert, dan ben je geneigd om vanuit wat voor jou normaal is te communiceren.
Ja.
Nou ja, als je dan ergens goed in zit of je weet er veel vanaf, dan ga je er vaak vanuit dat dat voor anderen ook zo is.
Ja, en dat zie je bijvoorbeeld, maar goed, dat is met collega's waarschijnlijk ook zo, maar ook met stellen zo, dat als bij jou heel gemakkelijk over emoties te praten valt, dan verwacht je ook dat de ander dat zou kunnen, maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn.
Precies.
Hè? Heel vaak heb je toch, de een is wat zakelijker en de ander is wat emotioneler. Inderdaad. En hoe communiceer je dan?
Ja.
Dan denk je, ja, maar jij voelt dit toch ook? Of jij kijkt er toch ook zo praktisch naar?
Ja.
Dat blijkt helemaal,
blijkt
niet, zo
helemaal niet zo te zijn. Nee. Dan hebben we eentje die is ook een beetje pijnlijk. Dat, dat heet fundamentele attributie.
Ja, fundamentele attributie. Ik hoop dat mensen dat gauw weer vergeten, maar wat staat het voor?
Nou ja, dat is eigenlijk dat je als iemand anders niet lekker op jou reageert, dan schrijf je dat toe aan zijn volledige karakter.
Ja, zijn onvermogen aan de
zijn onvermogen, kant. Totale onvermogen om te communiceren.
Ja.
En als je zelf een communicatiefout maakt, dan ben je geneigd om te zeggen, nou ja, dat kwam door de omstandigheden. Ik zat niet lekker in mijn vel, ik had een slechte dag, slecht geslapen.
Ja, alhoewel, ook daar zou je van kunnen zeggen dat dat bij vrouwen en mannen een beetje anders is. Zonder te generaliseren. Ja, ik heb ooit van een vrouw geleerd, hè, dat als een vrouw iets goeds doet, dan deelt ze dat snel met, ja, maar dat heeft het hele team heeft dat goed gedaan, weet je wel.
Ja,
dat is
inderdaad.
Niet alleen mijn eer, maar we hebben echt met elkaar, we hadden ook de wind een beetje mee en weet ik allemaal niet wat. Terwijl als een man wat goeds doet, dan zegt hij, ja, maar dat heb ik gedaan.
Oh, ja.
Als hij een foutje maakt, heeft hij eerder de neiging om te denken, ja, wacht eens even, ik heb de wind tegen. Weet je wel, het ligt ook helemaal niet aan mij. En dus het is ook wel spannend.
Grappig,
In de dynamiek kan je toegeven hoe groot is dat ego.
Ja, precies.
Ja.
En hoe kwetsbaarder dat ego is, hè, zoals bij mannen vaak het geval is.
Precies, dan beschermen we dat
inderdaad.
Door een hoop...
Precies.
Ja.
En dan zeggen we dat wij hebben gewonnen met Oranje of zij hebben straks verloren van Japan. Ja, precies.
Ja, dat is wel weer mooi. Ja.
En dan de laatste, doemdenken. Nee, dat is van Foucault en de Bie, hè?
Ja.
Uit de 70's, doemdenken.
Ja,
dat is eigenlijk dat we, ons brein heeft natuurlijk meer oog voor gevaar dan voor veiligheid.
Ja.
Dus we zijn geneigd om in een gesprek waar iemand één of twee negatieve dingen zegt, toch die eruit te pikken. En daar heel erg op te focussen in plaats van...
Ik zeg zelfs altijd, bij een neutrale relatie heeft het brein de voorkeur voor negativiteit.
Hè? Ja.
Dus als je dan communiceert, hoor je eerder de negatieve dingen.
Ja,
en ga je zelf ook de negatieve dingen zeggen.
Inderdaad.
Dus als jij je goed voelt en iemand waardeert je...
Ja.
En je geeft dat ook als collega's onder elkaar.
Ja.
En er is zelfs wel heel mooi onderzoek. Dat wil je een beetje gezellig en goed werken.
Ja.
Dan is het van belang om 3... positieve acties naar elkaar te maken ten opzichte van 1 puntje op de
precies, i. Precies, ja, inderdaad.
En
ja.
In de liefdesrelatie is dat zelfs 5 staat tot 1.
Oeh. Hard werken.
Ja, mensen moeten nu weer aan de slag. Maar je merkt wel dat als mensen echt dat doen, ja, dat ze ook veel beter de communicatie van de ander kunnen interpreteren. Dat ze denken, ja, maar hij vindt me wel heel leuk. Ja, want dat laat hij ook wel veel merken.
Ja.
Terwijl als je een neutrale relatie hebt en je krijgt een paar keer iets negatiefs voor je kaart, dan voelt dat gelijk als, hey, jij vindt me zeker niet meer zo leuk.
Inderdaad. Misschien wel leuk om eigenlijk al met de eerste vraag te beginnen die binnenkwam van Tom. Want wanneer kun je nou van jezelf zeggen dat je goed kunt communiceren? Kun je dat überhaupt van jezelf zeggen?
Ja, ik weet niet. Wat vind jij?
Ja,
kun je dat zeggen?
Kun je dat zeggen? Ja, ik zou. Het is natuurlijk. Dat is lastig. Ik zou dan. Eigenlijk zou je dan anoniem de mensen met wie je communiceert moeten vragen.
Ja.
Als je dat niet anoniem doet, dan is de kans dat ze ja antwoorden omdat je ze gepest hebt, bijvoorbeeld, aanwezig.
Ja, ja. Dus zo 360 graden, maar dan anoniem.
Precies, maar ik denk wel dat je zou kunnen zeggen dat, ik neem aan dat jij bijvoorbeeld in relatietherapie wel, nou ja, op een gegeven moment kunt zeggen, nou jongens, dit is wel goed, of dat je ziet dat het wel goed is. Ja. Of het nou want je doet ook dingen binnen bedrijven wel met communicatie.
Zeker.
Wat zijn dan dingen waar je op let om nou ja, voor mensen om zelf te merken van ja.
Nou, ik denk dat een goede communicator is eigenlijk iemand die je ook heel goed kan luisteren.
Ja.
Die zich kan verplaatsen in wat bedoelt die ander met wat hij zegt of laat zien. Hè? Want het is meer dan alleen stem en taal en woordgebruik, maar het is ook lichaamstaal en noem maar op. Hè?
Ja.
Dus ik denk ook dat als je een goede communicator bent, is dat vooral dat je luistert en snapt wat is eigenlijk de bedoeling van de ander. Mm-hmm. En kun je daar nieuwsgierig naar zijn.
Ja.
Ik denk dat als we dat kunnen, dat je dan veel makkelijker communiceert dan dat je direct al van streek raakt door wat iemand zegt. En dan gelijk een soort verdediging. Of dan zijn het niet zo'n hele handige communicator.
Ja. Nee, precies.
Communicatiemensen.
Nee.
Dus ik denk dat als mensen dat goed kunnen. En ook echt kunnen verwoorden wat er van binnen bij diegene gebeurt. Hè? Dus niet alleen maar rationeel. Maar heel vaak zie ik in relatietherapie bijvoorbeeld dat een van beiden zegt, ja, dat weet ik niet.
Nee.
Dus dan hebben ze bijna geen woorden voor hoe ze zich voelen of wat het is overkomen.
Inderdaad.
Ja, dus ik denk als je dat ook kan, dus je kunt afstemmen op de ander zijn gevoel en wat de intentie is van de boodschap.
Ja.
En je kan bij jezelf nagaan, ja, hoe komt het eigenlijk binnen en kun je dat op een veilige manier aan de ander teruggeven?
Ja.
Denk dat je dan een heel in bent.
Ja, doet me een beetje denken. Ik had ooit eens iemand in behandeling die in haar jeugd veel misbruikt was. En,
mm-hmm.
en daar heeft ze eigenlijk haar leven lang last van, wat veel mensen hebben.
Ja, kan zo.
Maar dat ze wel veel therapie voor gehad die ook goed had geholpen. En het was een situatie waarin ze een collega als dreigend had ervaren.
Ja.
Waarvan ze rationeel wist van ja, dit heeft hij niet zo bedoeld.
Nee.
Maar het deed denken aan het trauma.
Ja.
Waardoor ze heel erg getriggerd was.
Ja.
En dat ze toch tegen hem zei van nou ja, hè, ik weet dat je dit waarschijnlijk niet zo hebt bedoeld. Maar ja, dit voelt voor mij niet fijn.
Nee.
Als je daar meer van wil weten, mag je dat vragen.
Ja.
Maar dat hoeft niet. Daar wil ik ook niet heel veel over zeggen. Nee. Maar
dat is best wel knap, hè?
Dat
is best wel knap, hè?
Dat is echt ontzettend knap.
Ja,
dat ik
want juist zo'n trauma, hè, we zeggen altijd body keeps the score, hè? Het blijft in je lijf zitten. Dus er is een trigger die er eigenlijk helemaal niks mee te maken heeft, maar het gaat wel aan. En dan
precies.
Dat tegen iemand kunnen zeggen,
nou, ja,
dus
ik vond
ben je goed.
Echt
kom.
Bijzonder, hè?
Ja,
dat je denkt van, nou ja, als je dat vond ik wel een mooi voorbeeld van hoe je misschien. Maar dat is denk ik het lastige, hè? Soms weet je wel dat je misschien zelf gestrest of gespannen bent of er niet lekker in zit.
Ja.
En dat zijn de momenten waarop het ook mis kan gaan.
Ja.
Maar soms kun je het ook niet voorkomen.
Het is ook een beetje hoe je gebakken bent. Hè? Ik zeg altijd 80% van de mensen kan niet tegen rechtstreekse kritiek. Hè?
Ja.
Dus mensen die een beetje bot overkomen, met de deur in huis vallen.
Ja.
20% vindt dat heerlijk. Hè?
Precies.
Die denken gewoon, zeg maar waar het op staat en dan is het lekker duidelijk.
Ja.
Maar heel veel mensen kunnen dat eigenlijk helemaal niet hebben. Die raken zo van streek als iemand gewoon zegt, nou, ik vind het een stom blouseje.
Ja,
hè?
Precies.
Ik vind het een leuk blouseje, maar het staat goed op roze. Maar ik bedoel, dat, ook al zeg ik het,
heel vaak dan
raak je toch even een beetje van streek.
Ja,
dus dan is een handige communicatie, en er zijn natuurlijk best wel heel veel communicatietrainingen.
Ja.
En ik moet zeggen, Harvard University heeft daar eigenlijk een heel mooi excellent communiceren, noemen wij dat. Excellent onderhandelen, maar excellent communiceren.
Ja.
Ja, en wij maken natuurlijk theater, hè? Theatercolleges. En een van de grappige theatercolleges is aan tafel met je schoonmoeder.
Ja.
En dat gaat over de schoonmoedertechniek. En die hebben we eigenlijk gewoon geleend van de avond.
Ja.
Hoe zeg je nou lastige dingen tegen je collega, je partner, zodat hij dat wel kan blijven horen?
Ja.
Hè? Want wat jij zo mooi vertelde is dat het emotionele brein,
als
dat te hoog aanstaat doordat je zo plomp verloren binnenvalt,
precies,
dan gaat je voorste gedeelte van je brein een beetje uit. En dan word je dom.
Ja.
zeggen dat je ruzie maakt met elkaar. Ja, het gebeurt wel eens. Ja. Maar eigenlijk word je allebei een beetje dom.
Inderdaad.
Dus nou ja, ik miscommunicatie denk dat... is ook vaak vanuit dat je te pittig bent.
Ja. Ik denk vaak in individuele therapie zie je dat mensen... we kijken dan van als je in een moeilijke situatie zit, vaak moeilijk emotioneel, dan ga je wat psychologen coping noemen, dan ga je... Ja, daar ga je soms gekke dingen doen. Ja. Dan zeggen we wel, je gaat vluchten, je gaat vechten of bevriezen.
Ja.
En in dat en bevriezen kan zijn dat je niet communiceert. Hè? Mm-hmm. Dat is heel vaak dat mensen geen grenzen aangeven.
Ja.
Vluchten kan zijn dat je de communicatie uit de weg gaat.
Ja.
En vechten kan zijn dat je er veel te fel tegen ingaat.
Ja. En wij noemen dit in de systeemtherapie, zeg maar in de relatie-gezinstherapie. Wat je ziet, als je bedreigd voelt door de communicatie van de ander of wat je iets niet krijgt, dan ga je of het achtervolgen, hè, je maakt er een punt van, of je trekt je terug.
Precies.
Hè? En eigenlijk zeg ik altijd, mijn werk is heel makkelijk. Ik heb 3 soorten stellen. 2 achtervolgers slaan elkaar de tent uit. Hè, die vechten elkaar de tent. Een achtervolger en een terugtrekker, hoe meer de achtervolger erachteraan gaat. Ik wil met je praten, hoe meer die terugtrekker terugtrekt.
Precies.
Ja, en 2 terugtrekkers die staan in de coulissen en er gebeurt eigenlijk helemaal niks.
Inderdaad.
Dus dat is een automatische respons. Ja. Vooral een emotionele reactie.
Precies.
Ja.
Ik denk, en als mensen in individuele therapie komen, dan zie je vaak dat je toch kijkt van, bij welke thematiek krijg je nou zo'n fight, flight of freeze reactie? Dus meestal hebben mensen 1 voorkeur.
Ja.
En dus sommige mensen neigen heel erg naar pleasen bijvoorbeeld. Dat is wat meer een bevriesreactie.
Ja.
Sommige mensen die lopen meteen ervan weg.
Ja.
Of die gaan
dicht.
Precies, noem het maar op. En sommige mensen gaan er veel te fel tegenin. En dan ga je toch kijken van zit er eigenlijk overlap in de momenten dat je merkt dat die communicatie misloopt.
Ja.
En vaak kijk je dan ook een beetje naar de geschiedenis van waar is dat ontstaan.
Ja. Want heel vaak is het natuurlijk ook wat je meekrijgt van thuis.
Ja.
En dat bewaart ons brein gewoon geweldig goed.
Ja.
Dus, en ook al wil je het niet, dat gebeurt je toch.
Ja, ik denk in die stellen zul je ook zien dat die overlevingsstrategieën vaak al van jongs af aan aanwezig zijn. En hoe meer iemand als kind zich moest aanpassen...
Ja.
Of maar
dan kunnen we het over anderen hebben, maar dat heb ik natuurlijk zelf eigenlijk ook. Hè? Ja. Ik had best wel een autoritaire, een beetje boze vader.
Ja,
maar als ik onder stress kom, Stef Bos had toch gelijk. Ja, voordat je het weet, doe ik hetzelfde.
Ja, precies.
Dat wil ik helemaal niet,
maar
dat emotionele brein herinnert zich dat, weet dat,
precies.
Heeft zich moeten verdedigen.
Ja.
En nou doe ik het zelf.
Ja, precies.
En dat is niet een handige manier van communiceren, zullen we zeggen. Daarmee jaag je andere mensen weg.
Ja.
En dat is niet echt slim.
Precies.
Want heb jij dat vanuit huis uit meegekregen?
Meer vermijdend.
Vermijdend, precies.
Ja, dus dan,
we praten er niet over.
We praten er niet over.
We doen het onder het vloerbedekking.
Precies, we gaan hardlopen nu. We doen gewoon nog een marathon.
Ja. En dan doen we net alsof er niks aan de hand is daarna.
Ja,
dat vind ik ook een hele lastige miscommunicatie.
Ja.
Dat je allemaal weet, er staat nog een olifant in de kamer.
Ja, precies.
Maar, ja.
Inderdaad, dat is wel meer vermijdend, ja. Lisette stelt ook een vraag. Ze zegt van mensen zeggen wel eens tegen me, het is niet wat je zegt, maar hoe je het zegt.
Ja.
Maar Lisette denkt dan van wat moet ik daarmee?
Huh? dat is in het Frans heel mooi, hè, maar laat ik het even gewoon de toon van de muziek. Hè,
ja.
En daar gaat het natuurlijk om.
Mm-hmm.
Dus mensen kunnen soms inhoudelijk best een goede boodschap hebben, maar als je dat vrij fel doet, of vrij bot doet, of vrij direct doet, of heel aarzelend doet, dan hoor iemand anders de andere interpretatie van je boodschap.
Ja, precies.
Ja, dus dan kan je niet luisteren. Als je hem zegt, goh, ik vind het echt wel een mooi bloesje.
Ja.
Dan kan je het wel horen. Dan zeg je, wat heb jij een mooi bloesje.
Ja,
dan heb ik al een soort toon gemaakt, waardoor jij denkt, nou, hij gelooft er niks van.
Inderdaad, ja.
En dat zou zomaar kunnen zijn dat Lisette daar ook last van heeft.
Ja.
Of dat merkt dat mensen dat zeggen. Ja, de manier waarop
precies.
je het zegt.
En ik denk, er zijn dan weer... als je voor jezelf merkt dat dat lastig is, dan zou je na kunnen gaan... in welke situaties
doe ik
dat?
Ja.
En hebben die situaties overeenkomsten?
Ja, en dan kom je weer bij die flight, fight.
Precies, en dan zou je zelfs nog... Wat ik vaak met mensen doe, is dat ik even kijk van... Kun je terug in dat moment dat je dat voelde? En als je dan even met dat gevoel zoekt naar in je geschiedenis...
Ja.
Zijn er dan situaties die meteen boven
ploppen,
zeg maar?
Ja.
Dus dat je misschien al merkte van... Oh ja, weet je, als kind wilde ik ook... iets zeggen, maar kwam ik er niet tussen.
Juist.
Omdat mijn ouders ruzie hadden.
Ja.
Of had ik
en dat gebeurt natuurlijk best wel veel, hè, wat jij zegt.
Ja.
En wat ik heel vaak ook wel probeer te doen, is dan bij stellen of bij collega's, valideren, reflecteren en dan pas confronteren.
Ja.
Dus iemand vertelt iets emotioneels over wat je wel of niet gedaan hebt, even los van of dat nou waar is. Maar voordat je je nou gaat zitten verdedigen, ja. We kunnen maar heel slecht een slecht nieuwsboodschap horen. Want binnen iets van 9 seconden hebben we onze eigen antwoord alweer klaar. Ja. Ja. Dus eigenlijk moet je jezelf een beetje leren opvangen en eerst valideren. Oké, dus je bent verdrietig door die en die situatie. Nou, dat snap ik wel als je in die situatie zit. En ik heb het zo niet bedoeld. Hè? Dan kan je confronteren. Dus valideren, reflecteren en dan pas confronteren. Dat zou mooi zijn. Maar goed, dan moet je wel een beetje rustig zijn.
Ja.
Want als je gewoon in vuur en vlam staat.
Ja, of is dat dan wat je mensen het eerst leert? Als
smeet het ijzer als het koud is.
Als het koud is.
Absoluut. Zorg dat. De mensen zeggen van, ja, maar ruzie is goed. Ik denk, nou ja, oké, tuurlijk kan het zijn dat je eens een keer boos op elkaar bent. Ja. En als het 1 keer per jaar in je relatie of op je werk is, dan vind ik het allemaal niet zo erg. Mm-hmm. Dat hoort erbij. Soms is het net even een beetje aanscherpen daardoor. Ja. Maar als het veel vaker gebeurt, dan denk ik, jongens, alsjeblieft, smeet het ijzer wanneer het koud is. Ja. Ik zeg heel vaak tegen stellen, nou, organiseer een stopwoord. He, zeker twee van die achtervolgers die elkaar de haren invliegen omdat ze toch steeds voelen dat ze aangevallen worden door de ander, terwijl die dat helemaal niet bedoelt.
Nee, inderdaad.
Maak even pas op de plaats, niet om het onderwerp te vergeten, maar om even rustig te worden. Nee. Dan plopt het hierboven weer open en dan zeg je, hey, we kijken gewoon verschillend, hindert niks.
Ja.
Zullen we het eens even uitpraten? Waarom wil jij het zo? Waarom wil ik het liever anders? Zo.
En hoe kan het nou dat, weet je, als je nou ook al, je hebt net een nieuwe partner of je hebt net een nieuwe collega, net een nieuwe vriendschap, dan is het altijd geweldig.
Ja.
Dan kun je zo goed met elkaar communiceren.
Ja.
En dat het een paar jaar of maanden later steeds verder uit elkaar lijkt te lopen.
Nou ja, ik denk dat wij ook in de eerste instantie ongelooflijk ons best doen om steeds aan te sluiten, rapport te krijgen met die ander. Omdat je wilt samenwerken, bijvoorbeeld je werk. Mm-hmm. Of omdat je je relatie diegene leuk vindt.
Ja.
He, wij noemen dat wel als je op je werk bent, doe zen. He, zacht, eerlijk en nieuwsgierig.
Ja.
Dus dan doe je met een zachte stem. Oh, jij wil liever wat later beginnen. Terwijl jij denkt, ik vind dat ik om 8 uur moet beginnen.
Ja, precies,
maar je kent die ander nog niet. Dus je bent zacht voor het verschil. Je praat met een zachte stem.
Ja.
Je bent eerlijk hoe het met jezelf is. Maar vooral ook nieuwsgierig naar de ander.
Ja.
Nou, en ik noem dat in de relatie zoenen. Want dat vind ik altijd wel een geinige. Zacht, open, eerlijk en nieuwsgierig.
Ja.
Maar dat zie je in het begin ook. Je wil die anderen leren kennen. Je wil zelf ook leuk gevonden worden. Je wil het goed hebben samen. Je houdt de sfeer goed.
Ja.
En dat is zeker de eerste tijd.
Ja.
Ik heb ooit eens een keer een lezing gegeven. Ik zei de eerste 3 jaar. Toen stond een mevrouw op en zei, nou Jeroen, half jaar. Oké. Maar dan doe je echt je best om het samen goed en veilig af te stemmen.
Ja.
En dan op een bepaald moment komt er toch een soort, ik ken jou wel.
Ja, toch
weer. En jij kent mij wel. En, en dan laat je dat zorgvuldig.
Wordt toch een beetje lui.
Ja, je wordt een beetje lui.
Ja.
Je denkt, ach, nou ja, het is mijn vrouw. Ik kan gewoon zeggen wat op staat. Dat is niet echt handig.
Nee,
het is mijn collega waar ik al heerlijk mee werk. Ik irriteer me de pleuren.
Ja.
En ik ga dat niet zachtjes vertellen, maar ik ga gewoon zeggen.
Precies.
Ik irriteer me de pleuren, dat je altijd te bang bent.
Ja.
Nou, dan weet je, dan jaag je de ander daarin ook weg.
Ja. Ja, dus eigenlijk zou je dat zacht, open, eerlijk, nieuwsgierig. Daar moet je eigenlijk na verloop van tijd harder voor werken.
Ja, absoluut.
Maar dat is, zeg je dan ook, dat is wel de moeite waard.
Ja, maar het loont enorm.
Ja, precies.
Ook in samenwerking, als je met elkaar zen blijft en niet schrikt. Ik zeg altijd, er is geen waarheid, alleen maar perspectief.
Inderdaad.
Dus die collega van jou zegt een bepaald perspectief.
Ja,
nou, dat wil niet zeggen dat jouw perspectief fout is, dat denken we dan heel snel.
Ja.
En dus worden we wat fel.
Ja,
maar je kan ook denken, oké, ik ben eens even nieuwsgierig hoe jij kijkt.
Ja.
Ik zeg altijd, het mooiste is als je in werk en in leven en liefde alles kan zeggen wat je denkt, vindt en voelt.
Ja.
En dat hebben we eerder ook gehad.
Precies.
En dan hoef je niet je zin. Dat is wat anders.
Inderdaad.
Maar je moet het wel kunnen zeggen, vinden, voelen wat je vindt, voelt en zegt. En als dat zo is, dan word je in ieder geval gezien. En dat is wat we willen. In communicatie willen wij, we willen gezien worden.
Mm-hmm.
Als babytje wil je gezien worden door je ouders. En dat is later eigenlijk altijd zo. Op werk.
Precies.
En in een relatie ook.
En als iemand dat nou niet teruggeeft, hè, want ik kan me ook voorstellen dat er mensen kijken of luisteren die denken van ja Jeroen, ik doe dit wel, maar mijn collega, mijn vriend, mijn partner, mijn manager, die geeft me een deksel op de neus. Dus ik sta hier me elke keer eigenlijk wel misschien een beetje uit te sloven en mijn best te doen om open, eerlijk en nieuwsgierig te zijn.
Ja.
Maar ik krijg dat niet altijd terug.
Eigenlijk zou je kunnen zeggen, je moet eigenlijk niet op de inhoud dan blijven aangaan, maar dit benoemen als een probleem.
Ja.
Dus die schoonmoedertechniek waar we het zo net even over hadden, ja, die doet heel mooi twee dingen in je brein. Het emotionele brein even prikkelen, maar ook weer geruststellen, zodat het voorste gedeelte van het brein open blijft. Oh, ja. Dus eigenlijk zou je even met je collega die dat niet zo serieus oppakt, of je partner, zeggen, weet je, ik heb echt even wat, ik vind het ook wel een beetje spannend tegen je te zeggen, dan zul je zien dat het emotionele brein van die andere open gaat en denkt, wat gebeurt hier? Ja, de oortjes gaan open en denken, wat krijgen we nou? Ja. En zeg, ik vind het echt leuk om met jou samen aan dit project te werken. En ik merk dat als ik feedback wil geven, dat er gewoon niks terugkomt. En dat vind ik heel ingewikkeld.
Ja.
En dus ik voel me dan echt zo'n klein kind of zo.
Ja.
En dan kun je kijken of je het op die manier een beetje kan bespreken. Ja. Dus je waarschuwt even, zeg ik altijd. Ja. Je maakt een verbindende relatie. Sommige mensen zeggen compliment, maar ik bedoel echt wel iets waardoor je ook oprecht kan zeggen, dit vind ik wel fijn.
Ja.
En je houdt het bij jezelf. Alles voor de maar is niet waar, dus we doen geen maar meer. Mm-hmm. En dan hou je het bij jezelf. Ja. En dan vraag je, goh, herken je dat?
Ja.
En heel vaak als het gaat over vals spelen op de betrekking, bijvoorbeeld als zo'n collega daar niet voor open staat, zal hij dat bij deze ook weer doen. En dan kan je zeggen, kijk, en nu gebeurt het weer.
Ja.
En dat vind ik dus zo lastig.
Ja.
Nou, dan moet je wel aardig goed kunnen communiceren.
Ja, dan moet je wel.
Ja.
En ja, misschien. Ik denk dat het in veel gevallen wel wat oplevert. Dat het wel heel spannend kan zijn.
Ja.
Het kan natuurlijk ook zijn dat als iemand echt een botte hark is.
Ja.
Dat hij gewoon zegt, dat is ook goed dat het spannend voor je is, want je bakt er ook niks van. Daar heb ik geen boodschap aan.
Ja.
Ja.
Ja, en dan zou ik eerst even bij moeten komen, geloof ik. Ja, want op dat moment zou ik wel van tafel gespeeld zijn.
Ja, dat,
en dan later, als ik weer wat rustiger ben en ik heb het probeer even een beetje weer bij diegene te komen, zou ik het toch opnieuw proberen. Van voor jou is dat, ik wil toch nog wat zeggen, voor jou is het heel gewoon om rechtstreeks met de deur in huis te vallen.
Ja.
Ik zie ook wel dat je dat misschien wel goed bedoelt. En ik raak er echt van streek van.
Ja.
Dan denk ik, ik wil jou niet meer. Dat wil ik ook niet.
Nee, inderdaad. Dan moet iemand wel.
Ja, en als het helemaal misgaat, en dat gebeurt natuurlijk ook wel, dan zoeken ze iemand op. Of een relatietherapeut of een mediator. Ja, of ik doe ook veel bemiddelen in conflicten.
Ja.
En heel vaak merk je dat het daar gewoon mis is.
Ja,
dat iemand een bepaalde voorkeur heeft, eigenlijk niet goed af wil stemmen op de ander en denkt, je moet het gewoon doen met mijn manier.
Ja,
en dan zeg je eigenlijk, mijn manier is beter dan die van jou.
Ja.
En daar gaat het heel snel mis.
Ja, precies. Marjan, die zegt, heeft de manier van communiceren binnen het gezin waarin je opgroeit invloed op de manier van communiceren zoals je die zelf inzet?
Nooit.
En, daar hadden we het al even over.
Ja, mooie vraag.
En kun je in je verdere leven leren communiceren zoals het eigenlijk zou moeten? Nu is dat denk ik lastig om te zeggen, hoe zou het moeten?
Nou ja, kijk, dus er zijn wel best een aantal, we hebben nu al twee methodes een beetje meegenomen. Ja, dat valideren, reflecteren en die schoonmoedertechniek. Ik ben het helemaal met haar eens. Dat wat je meekrijgt van huis uit, zeker in de van 0 tot 16, dat is best wel goed weggeschreven in je brein. Ja, dat weet je ook. En tegelijk, dat brein trainen kan.
Ja.
Wij maken steeds nieuwe verbindingjes aan. Dus als jij echt daar intrinsiek gemotiveerd bent om er wat aan te doen, en te denken, wij hebben thuis dat niet zo handig geleerd, ik ben veel te bot, ik wil wat meer vaardig worden erop, kan je echt wel trainen.
Ja.
Moet een beetje volhouden.
Ja, zeker. En ik denk wel dat geldt voor heel veel therapieën, dat als het lukt de gevoelens die je hebt, ook op de moeilijke momenten toe te laten en daar iets mee te doen, dat kan op het moment zelf, maar het kan ook zijn dat je hebt natuurlijk ook wel eens gevoelens die misschien te veel zijn voor een situatie. Ik moest dus eraan denken dat ik iemand in behandeling kreeg die was ontzettend gepest vroeger.
Oh, ja.
En die kwam nu omdat hij zich belachelijk gemaakt voelde op het werk.
Oh.
En er was eigenlijk met een klein akkefietje gebeurd. Wat een beetje een soort van, hoe moet je het zeggen? Een soort van inburgeringsgrapje dat iedereen overkwam.
Ja.
En het zou mij het gevoel geven, als ik me in hem verplaatste, dat ik erbij zou horen.
Ja.
Een soort van, ze hebben ook dat geintje met mij uitgehaald. Ja. Blijkbaar hoor ik erbij. En hij had heel erg het gevoel van, zie je wel, ze moeten me ook niet.
Ja.
En dat is natuurlijk lastig, dat je vaak vanuit je jeugd, of het nou de communicatie is of je ervaringen, wel heel erg kan overreageren op situaties die niet zo bedoeld zijn.
Ja, ik zeg altijd, de echo van het verleden doet dan mee. En eigenlijk moet je leren om je eigen versterker een beetje zachter te zetten.
Ja,
hè? Want
inderdaad.
Je hebt zomaar het idee dat iemand jou weer precies zoals toen probeert te pesten of te kleineren.
Ja,
terwijl als je wat objectiever zou kunnen kijken en wat rustiger zou denken. Oh nee, dat is eigenlijk juist een uitnodiging om bij de groep te horen. Hè? Maar doordat je zelf zo gevoelig bent. Ja. Nou, en dat is natuurlijk als je echt goed wil communiceren. Daar gaat het vaak ook wel bij mis. Ja. Omdat je je versterker nog heel hard aan hebt. De echo van het verleden mee. En denkt, wat wil jij?
Ja.
En dan krijg je een soort, niet zo'n heel soepele manier van communiceren. Nee.
En ik denk, wat ik zelf veel in therapieën doe, is dat je toch kijkt, is er nog herstelruimte? Als het echt om trauma's gaat, ga je traumaverwerking doen. Ja. En dat je mensen leert zo bekend mogelijk te maken. Dus dat je heel goed voorbereid ook bent op die momenten. Dus dat je op een gegeven moment heel goed weet van, oh ja, dit gevoel, dat link ik meteen eigenlijk aan dit patroon. En dan kun je vaak, wat jij ook al zei, het ijzer smeden als het koud is. Ja. Als je echt weet van, nu sta ik in een standje, dat wordt niet goed om even de tijd en ruimte te nemen en er later op terug te komen. En,
Het is al heel fantastisch als mensen denken en weten, ik heb een rode knop, ik heb een Achillesziel, ik heb een blauwe plek. Daar hoeft mijn partner of mijn collega me naar te wijzen en ik sta aan.
Ja.
En dan kan je niet zeggen, wil je niet meer wijzen? Maar dan heb je de verantwoordelijkheid om te kijken, kan ik die ook een beetje zachter maken? Kan ik me daar een beetje alert op maken? Dat in de communicatie dat niet te veel mee hoeft te doen.
Ja.
Maar dat hangt van hoe groot de rode knop is.
Inderdaad.
Ja.
Annie vraagt zich af, hoe uit een vermijdende copingstijl zich in een relatie? Dus wat is nou typisch, hoe noemde je het, de mensen die elkaar
terugtrekken
en aanvallen, toch?
Ja.
Of niet?
Ja. Ja. Ja, de meest lastige combinatie is zeg maar dat er één wat meer angstig stijl heeft. Die wil dan wat meer claimen.
Ja,
en die vermijden wil juist een beetje meer weg.
Precies, ja.
Ja, wat je ziet is dat bijvoorbeeld vermijders zeggen, ik red mezelf wel.
Ja.
Als ik verdrietig ben, dan heb ik jou niet nodig.
Precies.
Laat mij met rust.
Ja.
En als zodra er lastige communicatie is of zo, dan vertrekken ze.
Ja.
Dan gaan ze even weg, even een rondje lopen of ze zijn eruit. Soms is het dan ook heel slim. Hè?
Ja.
Alleen als je weg blijft en het niet oplost samen, dan gaat het natuurlijk, dan zet je die andere ook een beetje koud.
Ja.
Dus wat zie je ervan? Mensen die inderdaad ofwel echt dichtklappen, maar heel vaak ook zeggen, laat me met rust. Hè, dan kom ik het beste bij. Of weggaan.
Ja. Ja, en een mooie vervolgvraag van Aafke. Als je dat dan ziet, hoe kun je het gesprek aangaan eigenlijk met iemand die, waarvan jij ziet, die gaat dit liever uit de weg.
Nou, weer smeed het ijs als het koud is. Hè? Ja. Dus als je het ziet, laat je degene even met rust.
Ja.
Deescaleren op het moment dat er spanning is.
Precies.
Maar als je nou samen een mooie strandwandeling maakt, of je loopt door het bos en je hebt het gezellig, dan bespreek je even van, god, dit zie ik je gebeuren.
Ja.
Ik merk dat ik dan helemaal alleen achterblijf en dan word ik ook doodeng van. Daar vind ik niks aan. Ik maak me zorgen, want je gaat met de auto snel de deur uit, of ik kan mij het schelen.
Ja.
Kunnen we het daarover hebben?
Ja.
En dan kan je er even, als het niet speelt, kun je er vaak van een afstandje ook naar kijken en zeggen, dat doe ik eigenlijk.
Precies,
ook. Ja. Oh ja, en dat vind jij dan niet fijn? Nee, hoe zullen we het nou eens even doen?
Ja.
Dus als je eerst al een beetje begrip over en weer kan hebben als het niet speelt, dan kom je heel vaak wel saampjes met, zullen we proberen om het dan anders te doen? Of zal ik je dan even, en sommige mensen schrikken zo van de feedback van de ander, ook al is het goed bedoeld, dat ze echt helemaal dichtklappen.
Ja,
Stonewallen noemen we dat.
Precies.
Ja, die mensen moet je echt even een tijdje met rust laten. 20 minuutjes, al een uurtje, even buiten zetten, zeg ik altijd.
Vishengel.
En als ze dan weer rustig zijn en het hele stresssysteem is weer rustig, dan kun je zeggen, goh, zullen we het er even over hebben, want wat gebeurde er?
Ja, inderdaad. En is het belangrijk dat mensen uiteindelijk hun kwetsbaarheid leren herkennen in een relatietherapie? Want ik zie in individuele therapie veel mensen die natuurlijk, die uiteindelijk merken, ik word heel gespannen als ik bang ben om afgewezen te worden. Of dat mensen misbruik van me gaan maken.
Ja.
Of dat ik afhankelijk van ze word. Noem het maar op. Hè. Er zijn een paar van die grote thema's.
Ja.
Is dat in een relatie belangrijk dat je elkaars...
Je ziet zowel in relaties als in topteams, daar waar er kwetsbaarheid is, wordt er verbinding gemaakt.
Mm-hmm.
Dus als jij in je team en je collega zegt, goh, weet je, ik voel me dan, ik heb dit klusje gekregen, maar ik voel me echt wel een beetje zenuwachtig of ik het wel kan, dan doe je eigenlijk hele slimme dingen.
Ja.
Dan doe je en je zegt tegen jezelf, ik voel me een beetje zenuwachtig of ik vind het een beetje spannend.
Ja.
Zodra je emoties noemt, worden ze rustiger bij jezelf.
Inderdaad.
En je zegt tegen die ander, en heel vaak krijg je een soort bijval, zeg, maar dat hebben wij ook wel. En we denken dat iedereen maar zeker van zichzelf is. Maar dat is helemaal niet zo. We zijn allemaal een beetje onzeker. En we willen graag bijgaan horen. We willen elkaar goed doen. Dus de kracht van kwetsbaarheid, hè, Brené Brown.
Ja.
En dat is in de relatie precies hetzelfde. Ja. Kun je zeggen, weet je, dit vind ik echt een beetje spannend en moeilijk. Ja, als je dat kan en de ander heeft daar ook begrip voor. Of je wil er wel eens naar luisteren. Of die zegt, oh jeetje, nou, moet ik er ook even over denken.
Inderdaad.
Dan krijg je eigenlijk veel veilige verbindingen. Kwetsbaarheid verbindt. En juist een soort afhouden of het niet over hebben of er maar overheen schreeuwen.
Precies.
Dat geeft weinig verbinding.
Ja. Nou, dat is, want er was ook een vraag over, goh, waarom noemen we mannen daarin? Dat, ik denk dat mannen en vrouwen dat doen, maar ik zie wel veel terug dat het voor mannen cultureel gezien echt ongebruikelijker is.
Anders gesocialiseerd.
Precies, dat het kwetsbaar zijn als vrouw makkelijker geaccepteerd wordt dan als man. Of dat je misschien meer voorbeelden hebt van mensen die dat
doen. Ik hoop wel dat dat steeds een beetje dichter bij elkaar
ik
komt.
Denk
hè?
Ik dat denk ook dat dat zo is.
Ik bedoel, als ik kijk naar mijn eigen opvoeding, is het alweer heel anders dan dat ik nu mijn dochter het kind zie opvoeden. Ja. Hartstikke leuk.
Ja.
Dus die worden veel meer ook op dat stuk... we krijgen een ander voorbeeld. Er wordt iets anders van verwacht. Ja. Terwijl inderdaad, mannen mochten niet huilen. Moesten gewoon door. Ja. Klim in de boom. En als een meisje in de boom gevat. En wat doe je daar eigenlijk? Hè?
Ja,
jij hoort dat helemaal niet te doen. Nou, dat begint wel beter te worden.
Ja, als die manosfeer niet al te veel doorzet. Maar
precies. Een leuk ander onderwerp.
Gaan we het nog een keer over hebben, inderdaad.
Ja.
Nou, we hebben nog een keer de vraag. Maar misschien kunnen we die voor het eind even bewaren om de schoonmoedertechniek nog eens één keer goed uit te leggen.
Oh,
misschien kunnen we wel even een rollenspelletje doen straks.
Dat kan zeker. Ja, dat gaan we doen. Dat is wel een mooie. Ja.
En hier zegt iemand ook van, god, weet je, er zijn eigenlijk heel veel mensen die lijken zo stevig in hun schoenen te staan. Maar die wel communicatieproblemen met hun ouders hebben.
Bijvoorbeeld. Ja, het zou zo
Ik denk. Ik denk, er zijn denk ik mensen die lijken stevig in hun schoenen te staan. En die passen daartoe als coping.
Ja, als manier van mee om te gaan.
Precies.
Ja.
Maar je zou kunnen nagaan, hè, zodra deze mensen alle kwetsbaarheid ontkennen, dan weet je eigenlijk dat er een manier van doen is.
Ja.
En zodra iemand open en eerlijk ook kan zeggen, oh, dat vind ik moeilijk. Of daar ben ik niet zo zeker over. Of,
En wat je ziet, dat is wel leuk. Want het kan heel goed zijn dat het precies klopt. Hè? Dat je bijvoorbeeld op je werk en in de voetbalvereniging en weet ik wat. Gewoon een stevige persoonlijkheid bent.
Ja,
en, terwijl, zeg maar, in het gezin van herkomst, dat zie je ook wel eens bij familieuitjes.
Ja.
Voordat je het weet, zit iedereen weer precies in hetzelfde patroon.
Ja,
hè? Dan is vader altijd weer de baas en ben jij een klein jongetje. Terwijl je in de buitenwereld misschien wel heel goed kan communiceren. En
precies.
Je staat er kan houden.
Inderdaad.
Dus die oude patronen, zeker als dat thuis een beetje scheef was.
Ja.
Die zijn er zo weer.
Ja.
Ook al denk je, dit keer gaat het me niet gebeuren.
Inderdaad.
Dit weekend ga ik gewoon stevig blijven staan.
Ja,
er is iets heel geks, zoals je het in de lucht. Voordat je het weet, heb je dezelfde dynamiek. Communiceer je weer. Dat is heel bijzonder. Maar daar moet je echt wel een beetje voor trainen. Wil je daar niet invallen.
Inderdaad. Oké, dus nog even de schoonmoedertechniek. Ik heb ook nog een aantal tips opgezocht. Ja. En er heeft zelfs nog mensen in een MRI-scan laten
communiceren. Ja. Oh, dat is leuk, ja. Ja,
nou, die schoonmoedertechniek.
Dus het zijn vier stapjes, zeg ik altijd maar.
Precies.
Hè? Dus de eerste is eigenlijk, je waarschuwt even de ander. Je prikkelt er even, want die heeft namelijk geen idee dat jij iets op je lever hebt.
Mm-hmm.
Dus je zegt echt even tegen jou, god Louis, ik wil even wat tegen je zeggen.
Ja.
En als het zo is, ik vind het ook een beetje spannend om te doen.
Oké, ja.
Want dan benoem je weer je eigen spanning en dan word je een beetje zachter. En jij denkt, poeh, dat komt best wel wat aan.
Inderdaad.
Het hangt wel een beetje van af wie je voor je hebt, maar daar kom ik nog op.
Precies.
Nou, dan zeg je iets
weer. Dus je kondigt het aan.
Je kondigt het even aan, je waarschuwt even, je maakt iemand even alert.
Er komt
Wij
iets.
Zeggen in het emotionele brein, maak je arousal. Hè?
Ja, precies.
Je doet een beetje spanning.
Maar. Ja, inderdaad. Ja.
En denkt, poeh, wat komt er nou?
Er komt wat,
Maar je wil niet dat iemand overloopt en zo emotioneel wordt dat hij niet meer kan nadenken. Dus dan probeer je even de ander met oprechte te zeggen, weet je, dit zijn allemaal dingen waar ik heel fijn vind. Met je. Ik vind het ongelooflijk leuk om een podcast met je te maken.
Precies.
En dat weet je ook, dat is ook zo, doen we één keer in de 14 dagen.
Inderdaad.
Dat vind ik echt hartstikke leuk.
Ja.
En?
Geen maar.
Geen maar. Dus dan zeg je, dit vind ik leuk. En daarnaast, en dan zeg je geen jij dit, jij dat.
Nee.
En ik heb wel eens het idee dat ik niet zoveel kennis heb en me een beetje klein voel.
Mm-hmm.
Stel je voor dat het zo is.
Ja, precies.
En hoe is dat om te horen? Want dan vang je nog even de reactie van de ander op. Hoe is dat om te horen?
Ja.
Hoe is dat om te horen eigenlijk?
Nou, vind ik vervelend voor je.
Ja, dankjewel.
Dat zou niet.
Ja, wil je dan daarmee ophouden met al die wetenschap? Nee. Nee, maar snap je dus.
Ja.
En dat is best een beetje ingewikkeld om bij jezelf te blijven. Precies. Want we doen heel snel jij dit, jij dat.
Ja, inderdaad.
Nou, en als je dat voor elkaar krijgt, dus waarschuwen, de relatie bevestigen.
Ja.
Of een compliment, weet ik veel wat. Je kan dit heel
sandwich,
goed.
Zoals we dat
ja, maar de
zeggen,
sandwich
toch?
Zelf ben ik niet zo blij mee. Hè? Nee. Ik wil altijd dat je waarschuwt. Als je namelijk iets goed doet, dat vind ik het lastige van de sandwichcommunicatie. Ja. Dan zeg ik, als ik jou altijd na een compliment ook nog een klap voor je kop geef.
Ja,
dan denk je bij elk compliment, wat komt hier?
Ja,
en dat zie je heel veel in bedrijven.
Ja.
Dat vind ik echt miscommunicatie.
Ja,
nee, ik zeg altijd, als iemand iets goeds doet, zeg ik gewoon, dit doe je echt goed.
Dit doe je goed.
Punt.
Inderdaad.
En je ziet dus wel eens, denk ik, komt er nog?
Ja, komt er
nee.
nog? Bam,
als ik vind dat er iets niet goed is, dan zeg ik eerst, ik heb echt even wat op mijn lever, ik wil even wat tegen je zeggen.
Precies.
Dit vind ik akkoord en dit vind ik moeilijk.
Ja.
Van je. Of
ja,
van
maar dat is ook wel mooi. Dan zeg je niet, dit ging minder goed, maar dan zeg je, dit vind ik lastig.
Ja, ja precies.
Mooi.
Ja. Nou, dus dat is eigenlijk, en dan vang je nog even op. En dan
hoe is dat voor jou?
Ja, hoe is dat voor jou? Ja. Herken je dat? En over, nou, kan ik het zo wel zeggen, zeg ik heel vaak. Nou, mooi.
Nou, ik ga het proberen. Ja? Dus gewoon,
en jij hebt dus ook nog een paar leuke.
Nou ja, precies een aantal communicatieherstellende tips. En de eerste is om, nou ja, wat we ook al zeiden, om over het gesprek te beginnen als je merkt dat daar het probleem zit.
Ja.
En dat noemen we metacommunicatie.
Precies.
Dus
meten tijdens als het koud is.
Precies. Ja. Ik merkte dat dit, nou ja,
ja
precies,
mooi.
Inderdaad. Ja. Nou ja, en welke je eigenlijk al zei, hè, dat is dat je oprecht en zoveel mogelijk zonder oordeel luistert.
Ja.
En dat is wel grappig, daar gingen ze mensen ook in MRI-scans leggen. En dan zie je ook dat die breintjes van de mensen naar wie geluisterd wordt, helemaal opgloeien,
blij
worden.
Ja, ja, ja.
Precies. Ja. En mocht je nou echt iemand zijn die het echt lastig vindt om het ijzer te smeden, als het koud is, dan zeggen ze, hè, kijk of het lukt om zo'n minimaal 3 seconden nadat iemand gestopt is met praten, zelf pas iets te zeggen.
Ja.
Dus als je merkt van, vooral in the heat of the moment, nou ja, minimaal 3 seconden.
1, 2, 3.
Ja, inderdaad. Ja, en wat ook wel grappig is, dus van hier lossen, is dat in communicatie en of je iemand begrepen hebt, werkt het beter om de woorden van iemand te herhalen.
Ja.
Dan het samen te vatten of te parafraseren, zoals dat genoemd wordt. Vond ik ook wel grappig. Dus er zijn soms van die dingen.
Nou ja, je ziet dat het heel spannend is tussen twee stellen. Dan laat ik ze ook precies herhalen wat de ander zegt.
Ja.
Gewoon heel ombeurten. Want anders vliegt het in de pan.
Ja.
Hè? Dus zeker, dan kun je die risico. Maar als je echt verplicht. Eén wat je moet doen is gewoon precies hetzelfde terughalen. Dus jij vindt pap.
Ja,
en niet alle andere dingen eromheen.
Precies.
En dan voelt de ander zich echt gehoord.
Ja. Nou ja, de schoonmoedertechniek hebben we het net over gehad. En,
ja.
En de laatste is dat ik-boodschappen beter werken in communicatie dan we of in vaagheden
nee,
blijven.
Ja, wij van de organisatie vinden dit eigenlijk allemaal. No way. Dan schrik je helemaal kapot.
Ik merk dat ook hoor. Maar ik bedoel, er zit ook een soort van authenticiteit in. Dat vind ik zelf altijd heel belangrijk. Dat ik een beetje voel van, ja.
Nou ja, en al deze mooie tips en gekke dingen werken alleen, hoef je alleen maar toe te passen als je voelt, er is frictie. Het is spannend. Want
inderdaad.
Natuurlijk, als wij gewoon een leuke podcast maken en ik vind iets niet leuk, zeg ik gewoon, ik vind het niet
vind
zo leuk.
Precies. En
omdat we wel weten, onze verbinding is goed.
Ja,
maar als we lange tenen hebben, als het gespannen is, als we denken, ik kan het bijna niet tegen hem zeggen, ja, dan moet je iets doen.
Precies.
En dan helpt dit bijvoorbeeld
inderdaad.
Heel goed. Ja, dus dat zou kunnen.
Inderdaad.
Ja.
We zitten al in onze tijd,
Jeroen.
Ja,
oh,
ik moet toch even meedelen dat we aan de tijd zitten. Heel erg bedankt voor al jullie vragen vandaag.
Superleuk,
Ik vond het leuk om het hier zo te doen.
Ja, het is een podcast zonder...
Een podcast zonder een koptelefoontjes.
Webinar. Ja,
een webinar. Ontzettend bedankt voor het kijken of het terugluisteren misschien.
Ja, en je kan gewoon nog insturen, hè, de vragen. Dus dat is superleuk. En mocht je meer willen weten, wij maken dus 1 keer in de 14 dagen een podcast. Therapie met Stek en Louis. Dus heel benieuwd.
En mocht je nou aan jezelf willen werken, jezelf misschien wat willen verbeteren of aan je leefstijl willen werken, check dan even Samen Fitter. Want het platform heeft echt ontzettend veel leuke challenges. Een app waar je mee aan de slag kunt gaan. Dus neem daar ook zeker even een kijkje. Ook als je niet verzekerd bent bij de Friesland.
Ja.
Kun je gewoon lekker aan je leefstijl of wat dan ook werken.
Super.
En vaker dit soort webinars kijken. Want we hebben meer gehost.
Bedankt voor het kijken.
Ja,
dat was heel leuk. Toch?
Nou, ja.
Of was dit nou miscommunicatie? Ja, ging ik er weer vanuit dat jij
het
ook
over dat? Ja, we zouden
Ik ben de auto.
Doeg.